broeders en zusters hier aanwezig en thuis meeluisterend, misschien in de huiskamer of op een later tijdstip. Het is een voorrecht om vanmiddag hier bij jullie in jullie midden te zijn. Het is me gevraagd of ik me even voor wil stellen. Mijn naam is Arjan Baan. Ik ben geboren en getogen in de Alblasserwaard. Niet ver hier vandaan geboren in Wijngaarden. Een beetje eenzelfde soort dorp als Nieuw-Lekkerland. En op mijn 27e door God geroepen om uit het bedrijfsleven te gaan en te gaan werken in zijn koninkrijk. Ik ben getrouwd met Alinda en we hebben 4 kinderen, vier tieners. En een vriend van mij uit Zuid-Afrika die zei, als God niet verder komt in je leven met heiligmaking, dan geeft hij een vrouw. En als die dan daarmee klaar is, dan geeft hij je kinderen. En ik kan erbij zeggen, nou, er is nog een fase dat je tieners krijgt, want dat brengt heel veel in je hart aan het licht, om het zo maar te zeggen, hè, van wat er ook in je eigen hart leeft en hoe je ermee omgaat. Ik ben voor mijn dagelijks werk verbonden aan Stichting Haardkrij en dat kunnen jullie een keer intikken op de computer. En dat betekent dat we een aantal bijbelscholen hebben en ook verschillende opwekkingsconferenties per jaar hebben. Nu in deze coronatijd is het allemaal online, maar daar ben ik eigenlijk dagelijks mee verbonden en ik heb op een gegeven ogenblik ook gezegd, ik preek daar waar de Heer me leidt. Dus ik preek heel breed, van reformatorische kerken tot evangelische gemeenten. En het is echt mijn gebed dat het woord vooral centraal zal staan en dat de Heer Jezus centraal zal staan. Nou, het is een voorrecht om hier vanmiddag te zijn, om met jullie het woord te openen. We hebben net met elkaar het brood gebroken en de wijn hebben we gedronken. En ik moest denken aan die woorden in 1 Korinthe 11... waar Paulus zegt, doe dat tot mijn gedachtenis, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Totdat hij komt. Wij zijn een Maranatha gemeente en wij verwachten zijn komst. Maar we weten dat de Bijbel bekend maakt, duidelijk maakt, dat voordat hij komt, dat er nog zoiets zal zijn als een rijk van de antichrist. En ik denk dat wij daar met elkaar naartoe bewegen. Hoe het zal zijn, weet ik niet. De een gelooft wel in een opname van de gemeente. De ander gelooft, we geloven denk ik allemaal in een opname van de gemeente. Maar de een voor de grote verdrukking, ander tijdens de grote verdrukking. Weer ander aan het eind van de grote verdrukking. Maar we weten wel dat de Bijbel ons duidelijk maakt dat we het als christenen niet gemakkelijk gaan krijgen. Dat we misschien ook echt wel moeilijke tijden krijgen. En wat moet je dan doen? Nou, blader met mij even naar Jeremia 1. We gaan straks nog naar het Nieuwe Testament, maar even wil ik een paar gedachten uit Jeremia met u delen. Ik ga het vandaag hebben over wat doet deze crisis eigenlijk met ons hart? Wat brengt het in ons hart aan het licht? Nou, wat moet je nou doen als je weet dat er moeilijke tijden komen? Ook voor ons als christenen. Ik denk dat deze crisis ook de gemeenten van de Heer Jezus Christus schudt. Voor oudsten is het denk ik soms ook een geweldige uitdaging van hoe zal het gaan met de schapen thuis. We hebben weinig controle. Wat doet het met de harten van de gelovigen? Nou, wat moeten we doen als we weten dat er moeilijke tijden voor de deur staan? Nou, Jeremia is daar een voorbeeld van. De context van Jeremia 1, dat is de teloorgang van Israël. Het gaat achteruit. Ze hebben niet naar Gods woord geluisterd. De vijand staat voor de poort en heel de boel die wordt vernietigd. Maar wat staat er dan in hoofdstuk 1 vers 4? Dus er wordt in hoofdstuk 1 vers 3 gesproken over dat er voorbij was en totdat Jeruzalem in de 5e maand in ballingschap ging, het woord van de Heere kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Vers 8. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. Toen stak de Heer zijn hand uit en raakte mijn mond aan. Tot zover even. De Holocaust staat voor de deur. Jeruzalem dreigt vernietigd te worden. En wat houdt Jeremia, wat houdt Gods volk staande? Het woord van de Heere kwam tot mij. Broeders en zusters, dat is de eerste les die ik vanmiddag wil doorgeven. Dat is dat wij in deze tijd die heel onzeker is, die vol verwarring is. Er is maar één ding wat ons staande houdt en dat is dicht bij het woord blijven. Het woord niet dicht laten, maar wonen in Gods woord. Het profetische woord bestuderen. Daaruit leven. Dat woord je hart laten corrigeren. Dat woord houdt ons staande. Het woord van de Heere kwam. Maar het tweede wat ons staande houdt is: voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Weten wij door God gekend te zijn? Zojuist hebben we met elkaar het brood gebroken en de wijn gedronken. En dat betekent zo dikwijls als ik dat eet en drink, weet ik dat ik deel heb aan het leven van de Heer Jezus, dat de vloek mij niet meer treft, dat ik vrij uit mag gaan. Hè? Romeinen 8 vers 1 zegt het. Hè? Zo is er geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wat heerlijk als wij vanmiddag mogen bedenken dat we door God gekend zijn. Of zoals Johannes het zegt, door God geliefd zijn. Om vanuit het geaccepteerd zijn door God te leven. Sommigen worstelen nog heel erg soms met een negatief zelfbeeld en minderwaardigheidsgevoelens. Ben ik wel gekend? Ben ik wel geliefd? Maar als we met elkaar het avondmaal genieten, vieren, dan worden we weer helemaal naar de kern gebracht en beleiden we met elkaar: ik weet me door God gekend, door God geaccepteerd, zoals ik ben, nog met al mijn tekortkomingen. Ik ben werk in uitvoering. God is bezig in mijn leven. Maar ik mag elke keer weer vertrekken uit dat uitgangspunt. Als ik in Christus ben, ben ik vrij van veroordeling. En daar mag ik uit leven. Nou, zelf, ik kom uit een reformatorische achtergrond. Ik ben zelf niet zo bekend met dromen, visioenen en beelden. Natuurlijk heb ik wel eens een plaatje. Als je aan mij zou vragen, wat denk je nou van de huidige christenheid? Nou, ik gebruik de laatste tijd nog eens het voorbeeld. Hè, van, dan zie ik een voetbalveld voor ogen, zonder doelen, zonder lijnen, zonder middenstip. De doelen staan op een verkeerde plek. En er lopen meerdere scheidsrechters die roepen door het veld te roepen om de orde en om chaos in de orde te creëren. Dat is wel eens een beetje het beeld van de christenheid. Hij zegt, wat een verwarring, wat een visies, wat een meningen. Maar om nou te zeggen dat ik nou een christen ben die veel beelden krijgt, dat niet. Maar Jeremia krijgt twee beelden te zien. En blader met mij even naar hoofdstuk 1 vers 13. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot mij. En wat ziet u daar? En dan krijgt u zijn beeld. Ik zie een kokende pot en zijn open kant verschijnt van het noorden. Dat is in die tijd. Vanuit het noorden zou het onheil komen. Maar ik vind dat een prachtig beeld voor deze tijd waarin wij nu leven. Het is onvoorstelbaar wat er zich allemaal voordoet. Het is als een kokende pot. Misschien heb je wel eens thuis kinderen voor je moeder wat gekookt, peertjes opgezet. Of je moeder is boven aan het strijken en eens bedenkt ze, oh ja, dat is waar ook, het eten staat beneden nog op. En ik heb het gas niet teruggedraaid. En je roept naar beneden, doe het gas even lager. Want ja, inmiddels spruttelt alles er overheen. Nou, dat beeld krijgt Jeremia. En dat is denk ik ook een beeld van deze tijd. Het is als een kokende pot. Het is onvoorstelbaar. We kunnen de vinger er niet achter krijgen. Ik geloof, met heel het gebeuren rondom corona en de vaccinaties enzovoort. Man, wat komt er allemaal naar ons toe? De een die zegt dat het al het merkteken is. En de volgende die zegt, nou, het heeft daar helemaal niks mee te maken. Maar ik denk dat we allemaal wel erkennen dat het ergens naartoe beweegt. Het beweegt ergens naartoe. De Bijbel spreekt over de komst van de antichrist. En als je op internet wat onderzoekt, dan zeg je ook, er is zoiets als christenen die, en ook, ja, niet alleen christenen, maar dat is een beetje de oecumenische christendom, maar zoiets als van een nieuwe wereldorde. En in die tijd leven wij nu. Tik het maar eens in thuis op internet, SDG-doelen 2030. Tik het maar eens in, Great Reset. Dan zie je dat we met elkaar ergens naartoe bewegen. Dus de wereldleiders die gebruiken met elkaar een een benaming. Hè? En van de week is door Baudet en door Krol is onze premier Rutte daarop bevraagd. Van waarom gebruikt u de uitdrukking building back better? Waarom doet u dat wel met uw internationale collega's en niet in de Tweede Kamer? Nou, dat is een uitdrukking van building back better. We moeten nu doorpakken naar een nieuwe inrichting van onze maatschappij. Er is op de achtergrond veel meer gaande als dat we bedenken. Zonder gelijk alles een complot te noemen. Ik zie een kokende pot. Als je alleen al denkt over de miljarden die bijgedrukt worden. Die moeten een keer terugbetaald worden. Wie gaat dat doen? Die hele schuldenlast. Het is een kokende pot. En nu kunnen we met elkaar daarin blijven hangen. Ik zie dat, hè, dat mensen die heel erg bang zijn en angstig zijn, zijn alleen maar bezig met die kokende pot. Alleen maar in het horizontale, oh wat van mijn comfort, wat van mijn luxe enzovoort. Maar ze vergeten dat er nog een tweede beeld door Jeremia wordt gezien. Vers 11. Het woord van de Heere kwam tot mij, wat ziet u Jeremia? Ik zie een amandeltak. Toen zei de Heere tegen mij, dat hebt u goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Dat is een geweldig beeld. Een amandeltak. Een bloeiende amandeltak. Nou, dat was in Israël de eerste boom die na de winter tot bloei kwam. Die in de knop kwam. En als een Hebreeuws man of vrouw het woord amandeltak hoorde, dan zat er gelijk het woord wakker en waakzaam in. Volgens mij zegt de Statenvertaling, die spreekt over een amandelwakkerboom. Nou, in de herziene Statenvertaling, als je die hebt, dan kan je dat even zien. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat, er staat een sterretje bij amandeltak. En dan staat eronder in je Bijbel, amandeltak, het Hebreeuwse woord voor amandeltak, klinkt als het Hebreeuwse woord voor waken. Broeders en zusters, we leven in een tijd die gekenmerkt wordt door een koken, als een kokende pot. Maar we worden bemoedigd door Jeremia, door dit woord, dat God wakker is. Hij, de Heer Jezus, zit in de troon van de Vader. Hij regeert deze wereld. Hij is de soevereine God. Niets ontglipt zijn hand. Hij is in beheer. Hij waakt over zijn woord, over het profetische woord. Hij gaat het vol einde tot het einde. Hij zorgt ervoor dat alles uitkomt wat hierin staat opgeschreven. Hij komt met zijn doel, met de gemeente, met Israël. En we weten dat er een moment komt dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dat is onze toekomst. Ik waak over mijn woord om dat te doen. Als je dat verder gaat bestuderen, die amandeltak, en dat de Heere waakt over zijn woord om dat te doen, is dat in Jeremia's context heel belangrijk wat het volk Israël met Gods woord doet. God waakt over zijn woord, maar waken de Joden in die tijd ook over het woord? En dan is het antwoord nee. God komt met zijn woord, maar ze luisteren niet naar zijn woord. Ze luisteren niet naar zijn woord. Ze zijn ongehoorzaam en uiteindelijk worden ze naar Babel gevoerd, naar Egypte gevoerd. En is het eigenlijk de ondergang van Israël. God gaat zijn oordelen waarmaken. Nou, voor ons ligt er nog een mooi beeld in die amandeltak. We leven in een tijd die je kan kenmerken als een kokende pot. Maar het beeld van een amandeltak is een beeld van het overwinnende leven. Kijk maar eens naar, je moet het thuis maar eens nalezen, in Numeri 17, vers 7 en 8. Daar lees je dat Aaron 12 staven moet nemen en hij moet op elke staaf moet hij de stam van Israël schrijven, 12 stammen. En die staven die moeten in de tent van ontmoeting gelegd worden en in één nacht is daar één staaf, de staaf van Levi, de stam van Levi. En dat gaat over Aaron die in bloei staat met amandelen. Een dode staaf, een dode stok, is in één keer levend gemaakt. En dat is een boodschap van hoop. Er is hoop voor ons als christenen, als gelovigen, als discipelen van Jezus, als wij leven in de opstandingskracht en de overwinning van de Heer Jezus. In onszelf zijn wij niets. Zijn we dood. Van nature zijn we dood, maar naar ontvangen genade hebben we ook in onszelf geen kracht om in deze eindtijd staande te blijven. Wij hebben de opstandingskracht van de Heer Jezus nodig. Nou, André Murray die zegt, die amandeltak, dat is de priesterschap in de kracht van het onvergankelijke leven. Wij kunnen als een hemels priesterdom, als een koninklijk priesterdom, kunnen wij in deze eindtijd tot zegen zijn van de mensen om ons heen. En ik merk dat er ook christenen zijn die heel erg angstig zijn, bang zijn, bevreesd zijn. Maar ik bemoedig je vanuit het woord vandaag, vers 8. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. Vader heeft al de haren van ons hoofd geteld. Hij heeft ons leven in zijn hand. Hij zorgt voor ons. Maar wij hebben ook een roeping. God, de Heer, die steekt zijn hand uit en raakt de mond van Jeremia aan. En als er één ding voor mij duidelijk is, is dat God ook onze mond moet aanraken, zodat wij vrijmoedig van hem getuigen. Dat we getuigen van hoop, dat we getuigen van eeuwig leven wat in ons is. Dat we dat woord van God bestuderen, maar dat wij ook redden met elkaar wie we nog kunnen redden. Snap je? Want de Bijbel die spreekt over mensen die in ongeloof voortleven en dreigen in de buitenste duisternis geworpen te worden. Dus wij hebben een roeping in deze tijd om te getuigen op ons werk. In de buurt van het feit dat Jezus terugkomt. Nou, het volk Israël heeft niet geluisterd. En wat was eigenlijk de kern? Braden we even mee naar Jeremia 2 vers 13. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten om zich bakken uit te houden. Lekkende bakken die geen water houden. Weet je, als wij de Heer Jezus verlaten in ons dagdagelijks leven, als we niet meer met hem wandelen, we hebben geen omgang meer met hem, we hebben geen stille tijd meer met hem, want we worden uitgeput door alles om ons heen. Als we de Heer Jezus verlaten, dan gaan we vaak eigen bronnen aanboren. Maar die eigen bronnen, die zijn niet toereikend. Die blijven ons een blijvende dorst geven. Alleen de Heer Jezus kan onze volle verzadiging zijn. Ik denk dat dat het overwinningsleven is. Als je mij nou vraagt van, wat is overwinningsleven? Is dan dat wij als christenen zulke krachtpatsers zijn, dat wij als christenen alles in onszelf hebben? Nee, het is de overwinnende Christus, die zit op de troon, die door de kracht van de Heilige Geest steeds meer ruimte krijgt in ons leven. Henk Binnendijk, waar ik veel mee op mannendagen heb gesproken, die zei al, vroeger toen ik jong was, toen zei ik heel vaak, wie wilde meer van de Heilige Geest ontvangen? Nou, al die handen gaan natuurlijk omhoog, want wie wilde nou niet? Hij zegt, maar nu ik ouder geworden ben, zeg ik, wie wil er meer van zichzelf aan Jezus geven? Zichzelf op het altaar leggen, zeggen, Heere, gebruik mij maar. Wie wil er meer vanuit zichzelf aan God toewijden? Daar wil ik mee bidden. Nou, hij is de bron van levend water. Hè? Dus in deze tijd is dat geestvervulde leven het enige geheim om staande te blijven. Als wij niet vervuld met de Heilige Geest leven, we gaan het zoeken in allerhande dingen. Ja, weet je, uiteindelijk blijven we gewoon die onvrede in ons hart houden. Er is geen blijdschap, er is geen vreugde, er is geen kracht tot getuigen. Geen kracht om je verslaving te overwinnen. Geen kracht om je gedrag te veranderen in je huwelijk. Of op je werkplek. Wij hebben hem nodig, de Heer Jezus, de bron van levend water. En die biedt zichzelf aan ons. Ook vanmiddag. Een kokende pot, turbulente tijd, de gemeente onder druk. Maar uiteindelijk, en nou ga ik naar de kern ook van de boodschap, uiteindelijk komen we naar ons hart. Is daar nog die stroom van levend water uit ons leven naar de wereld om ons heen? Drinken we nog elke dag uit die bron van levend water? Hebben we de Heer Jezus nog elke dag nodig? Misschien ben je wel teleurgesteld in God of teleurgesteld in jezelf. Is die verslaving weer teruggekomen? Gaat het niet lekker in je huwelijk? Weet je wat Jeremia zegt? Jeremia 3 vers 13, we bladeren nog even door. Jeremia 3 vers 13. Alleenlijk, staat er in de Statenvertaling. Erken uw ongerechtigheid. Want u bent tegen de Heere, uw God, in opstand gekomen. Kijk, het enige wat we hoeven te doen als christenen, dat is gewoon weer zeggen, Heere, ik erken dat ik die bron van levend water uit het oog ben verloren. Heere, ik erken en beleid dat ik gewoon die kracht van u niet meer ervaar in mijn leven. Heere, ik beleid mijn zonde. Heere, ik erken dat ik worstel met een verslaving. Kijk, hoe komt het dat christenen juist in deze tijd ontmaskerd worden? Het masker gaat soms af. Ja, omdat als we niet meer in de gemeente komen, geen fellowship meer hebben en niet meer die kooltjes als elkaar, als we niet meer als kooltjes elkaar kunnen verwarmen, ja, dan gaan we voor gaas. Hè. Dan zie je dat hoe moeilijk het soms is als in je uppie staande te blijven. Hè, en de Heere vraagt alleen maar om gewoon met onze lege handen naar hem toe te komen en het te erkennen. Van Heer, ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Want, kijk, als het gaat over het christenleven, en dat is de laatste tekst in Jeremia, en dan gaan we nog even naar het Nieuwe Testament. Jeremia 17 vers 9. Jeremia 17 vers 9. Arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en beproef de nieren. Het is een heel bijzonder hoofdstuk, hè? In Jeremia 17, dat gaat over de zonde en straf van Juda. En dan zegt Jeremia, hè, dat er twee soorten mensen zijn. De een die is als een kale struik in de vlakte, vers 6. En vers 8, de ander is als een boom die bij water geplant is. En die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. En hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Nou, als we nou die twee beelden nou eens gebruiken, hoe is het op dit moment met je geestelijk leven? Is het een kale struik? Is het gewoon heel dor en mat in je leven? Of mag je door Gods genade zeggen, nee, ik ervaar dat ik een boom ben als die bij water geplant is. En juist ook in deze tijd van, ja, lockdown en avondklok en hitte, beproeving, merk ik dat ik nog steeds mijn kracht put uit de Heer Jezus. Dat ik nog steeds dicht bij Hem mag leven. Nou, waar begint dat? Nou, dat begint in ons hart. En nou zegt Jeremia, arglistig is het hart. En weet je, ik ervaar dat steeds meer als bevrijdend dat God mijn hart kent. In ons hart is er eigenlijk een burgeroorlog. Een burgeroorlog, hè, om aan de ene kant het goede te doen, omdat dat nieuwe leven van God in mij is uitgestort. En aan de andere kant is daar nog, ja, dat vlees. Wat toch elke keer weer zichzelf zoekt. En de dingen in deze wereld zoekt. En het is bevrijdend om naar God te gaan die mijn hart kent. En zegt, Heere, doorgrond en ken mijn hart. Zuiver mijn hart. Heere, ik verlang ernaar om als een boom te zijn die bij water geplant is. Juist ook in deze tijd. Vader, ik verlang ernaar dat deze tijd van een kokende pot, van hitte, van moeite, van het op elkaars lip leven als man en vrouw en met de kinderen. Heere, ik verlang ernaar, Heere, om zo'n man te zijn die groen en fris is, hè, wat hier ook staat. Hè. Zijn blad blijft groen. Heere, ik verlang ernaar om vrucht te dragen. Een jaar van droogte deert hem niet. Kijk, dat is wat God wil bewerken in ons leven. He, dus ja, ik merk ook thuis, we hebben 4 tieners. En mijn vrouw die had er in het begin ook echt even moeite mee. Van ja, mijn personal space, he, dat wordt opgezegd. We leven met elkaar in een huis. En juist in zo'n tijd als deze, waarin we meer met elkaar in leefgemeenschap leven, wat minder onze eigen weg kunnen gaan, komen ja, van die dingen in ons hart aan het licht. Egoïsme misschien, je ego van ik vind het niet fijn, of je vrouw vindt het niet fijn, of de kinderen zijn soms, hè, aan, ja, hoe zeg je dat, die zijn soms ook gewoon even gewoon vervelend. En hoe reageren we dan? Driftig, vleeselijk, grote mond. Of met de vrucht van de Heilige Geest, met de gezindheid van de Heer Jezus. Deze tijd van hitte brengt ons hart aan het licht. En nou is het Samuel die gezegd heeft, toen hij een koning moest aanstellen, toen heeft Samuel gezegd, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En ik geloof, broeders en zusters, dat deze tijd waarin wij nu leven, dat de gemeente van de Heer Jezus Christus reinigt. We lezen in de Openbaring, hè, dat in het eind, dat het vuile vuiler wordt en het heilige heiliger. We zien dat de kerken eigenlijk geschud worden. Heel veel mensen die zeggen, oh nou ja, als de coronacrisis voorbij is, wie zal er daar nog echt naar de kerk komen? Maar het begint hier. Wij hebben misschien met elkaar aangezien wat voor ogen is. God ziet het hart aan. Hij kijkt naar het binnenst van ons hart. Nou, blader met mij even nog mee naar Matteüs 13. Daar wil ik zo nog een paar dingen over zeggen. Matteüs 13. Dat gaat over de gelijkenis van het zaad. En het gaat eigenlijk over 4 type harten. De attitude, de attitude van ons hart. Als het zaad van God gezaaid wordt. Het woord gezaaid, het evangelie uitgaat. Nou, ik ga er niet te veel even over lezen, want ik neem jullie er even mee doorheen. Hè, maar het gaat over een zaaier die zaad zaait. Er is maar 1 plek, en dat is in de goede aarde, dat het zaad vrucht voortbrengt. Maar er zijn 3 manieren waardoor het zaad niet zijn kracht doet, waardoor het onvruchtbaar blijft. Nou, als wij met elkaar op zondag het woord horen en door de week Bijbelstudie doen, dan wordt het zaad gezaaid. Hè? Het woord wordt gezaaid, het evangelie. En God heeft daar een plan mee. Het wordt niet voor niets gezaaid, toch? Een boer die gaat zaaien, die wil graag dat er vrucht komt. Nou, als je nou in Romeinen bestudeert, dan staat er hè, dat het geloof is uit het gehoor door het gepredikte woord. Hè? Dus in de verkondiging van het woord werkt God geloof in ons hart. He, wordt ons geloof opgebouwd en gaan we leven uit dat woord. Nou, wat is nou de boodschap in het evangelie? Nou, dat staat onder andere ook in hetzelfde gedeelte van Romeinen 10. Hè? Ik heb de hele dag mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dat is het 1. Als we het evangelie openen, is het een open armen theologie. We zijn welkom bij God. Dat is de boodschap die we uit moeten dragen, nu, juist in deze tijd, ook als christenen. Kijk maar naar de gelijkenis van de verloren zoon, een vader die op de uitkijk staat, dat is het eerste. Als het evangelie verkondigd wordt, is daar een liefdevolle vader die zelfs een ongehoorzaam en tegensprekend volk uitnodigt. We zijn welkom bij God. Maar als we hem dan accepteren, als we de Heer Jezus aannemen, misschien is daar iemand die nu vanmiddag meeluistert, die de Heer Jezus nog niet heeft aangenomen, hè, dan is dat ook al de oproep vanmiddag, hè, van ja, vertrouw de Heer Jezus, zijn werk aan het kruis voor jou gedaan, vertrouw er nou op dat hij ook jouw zonde wil vergeven, aanvaard hem in je leven, bekeer je tot hem. Maar wat gebeurt er op hetzelfde ogenblik? Dan komt de Heilige Geest in je wonen. Hij komt in je wonen. En daar gaat hij een wonderwerk doen. In je hart. Hij gaat je transformeren naar het evenbeeld van Jezus. We worden gelijkvormig aan Jezus. Dat is de boodschap die God op mijn hart heeft gelegd. voor ons land. Dat wij niet kunnen blijven wie we zijn. We mogen bij Jezus komen zoals we zijn. Maar we kunnen niet blijven wie we zijn. God gaat dat woord in ons hart brengen. En hij wil dat het vrucht voortbrengt. De vrucht van de geest. Het karakter van Jezus. Dus goed luisteren, hè? Naarmate wij geestelijk groeien, groeien wij in karaktervorming. Naar het evenbeeld van Jezus. We gaan steeds meer op Jezus lijken. Dat gaat ons leven lang door. Nou is daar een beeld hiervan. Hè, van het woord wordt gezaaid. Vers 19, Matteüs 13 vers 19. En ja, als we nou het horen en het niet begrijpen. Het is Chinees. Dan komt de boze en rukt het weg. Wat in ons hart gezaaid is. Omdat het bij langs de weg gezaaid is. Dus er is de Satan, de tegenstander, is er altijd op uit om dat woord niet te laten landen in ons hart. Dat er niet tot een connectie komt in ons hart. Als God vanmiddag met ons praat over ons karakter, over dingen in ons leven waarin we nog niet op de Heer Jezus lijken, dan zegt God, ik wil dat je daarmee gaat dealen. Ik wil dat je daarmee aan de slag gaat. Ik wil met mijn geest jou de kracht geven om een ander leven te gaan leven. Ik wil dat je je verslaving erkent. Dat je je zonde belijdt. Dat je met je lege handen naar mij toe komt. Zodat ik als die bron van levend water jouw leven kan veranderen. Maar als we nou het woord horen, maar het niet gaan toepassen in ons leven, we gaan er niet mee aan de slag, we denken dat het voor een ander is, dan is daar het gevaar dat ons hart harder wordt, onverschilliger wordt. Er zijn soms mensen in het pastoraat die al jarenlang weten dat ze op een fout spoor zitten en ze blijven doorgaan in hun zonde, ze blijven doorgaan in hun verslaving. God praat met hen en nog een keer en nog een keer. Maar ze zijn niet bereid om kwetsbaar te zijn, ze zijn niet bereid om in het licht te komen. Soms ook niet met huwelijksproblemen. Je komt vaak, kom je te laat. Dat er veel te laat broeders en zusters bij zijn gekomen. Maar wat zie je dan? Ze worden steeds onverschilliger. Steeds harder. Satan is daarbij betrokken. Het is het eigen hart wat niet verbroken wil worden. Wat niet gebroken wil worden. En dan zie je opeens dat het een keer knapt. Ineens kan zo iemand een grote smak maken. In een zonde vallen waar iedereen zegt, oh wat erg. Die affaire aan de hand heeft gehouden, wat erg. Maar het is een proces geweest. Wij vallen niet van de een op de andere dag in zon. Het is vaak een proces van verharding van het hart. Laat het een waarschuwing zijn. En als je zo'n proces van verharding zit, neem dan een broeder in vertrouwen als je als man worstelt. Of als zuster, als je ergens mee worstelt, neem dan een gelovige zuster in vertrouwen, breng het aan het licht. Dat is de eerste weg van gebrokenheid. Dat het woord vrucht weer kan gaan brengen in je leven. Het tweede beeld wat hier gebruikt wordt, dat is het emotionele, enthousiaste hart. Wat lees je in vers 21? Nee, vers 20. Maar bij wie op steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dan met vreugde ontvangt. Maar hij heeft echter geen wortel in zich. Maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, struikelt hij meteen. Ik denk dat dit iets is wat in deze tijd ook aan de orde komt. Nu komt aan het licht. Deze tijd komt aan het licht. Hoe diep het geloof in ons geworteld is. Als er geen levensbeginsel is, als er geen nieuwe geboorte is, als we niet uit God geboren zijn, als we niet de kracht van de Heilige Geest hebben ontvangen, kunnen wij niet staande blijven. Dan vallen we zo om, dan struikelen we. Er staat in het Grieks het woordje bij struikelen geërgerd worden, we gaan ons ergeren. Nou, ik zie nu gebeuren dat als het gaat over de gemeente van de Heer Jezus Christus, het gaat over huwelijk en gezin. Seksualiteit, samenlevingsvormen, zoals God het woord, het Bijbelse huwelijk, evolutie, schepping. Er zijn zoveel thema's. Maar we leven in een tijd dat mensen geërgerd worden omwille van het woord. Dat we zeggen, ja, het staat er wel, maar ik lees het anders. En langzaam maar zeker zie je dat mensen steeds minder met Jezus hebben, steeds minder met de Bijbel hebben, ze haken af. Deze tijd van moeite, van crisis, laat zien hoe diep het geloofsleven geworteld is in ons hart. Wat is een kenmerk van een ware bekering? Wat is een kenmerk van een ware bekering? Dat is iemand die vertrouwt op het woord. Op zijn belofte, op Gods belofte. Hè? En hij zegt consequent, wat zegt het woord? Hij wil het woord hoog houden, het woord vasthouden. De consequenties van dat woord in de praktijk brengen. En juist in een tijd waarin het gezag van de schrift wordt losgelaten. We zien dat zoveel mensen het woord van God loslaten. Zien we dat mensen afhaken van de gemeente en afhaken van de Heer Jezus. Het derde hart. Vers 22. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom, die verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. Het wordt onvruchtbaar. Ze waren vruchtbaar. Maar ze worden onvruchtbaar. En als je daar Lucas 8 nog bij leest, dan staat er nog een derde bij geschreven. En dat is de genietingen van het leven, de pleziertjes van het leven. In ons hart is er een burgeroorlog. Het gezag van Christus, de Heer Jezus die ruimte wil krijgen, die bron van levend water wil zijn. En tegelijkertijd zorgen van de wereld, de dagdagelijkse zorgen die ons opslokken. De verleiding van huisje, boompje, beestje en rijkdom. De pleziertjes van het leven. Als we daar niet de juiste prioriteiten aanbrengen. Nou, dan wordt het woord van God verstikt en wordt het onvruchtbaar. Ja, maar zeg je, mag je daar geen zorgen hebben? Nou, we mogen met onze zorgen naar de Heer toe gaan, maar 1 Petrus 5 zegt dat zorgen als pijlen zijn van Satan, die ons tot twijfelaars maken, die ons, ja, hoe moet ik het zeggen, ons geloofsleven kunnen doen, net zoals Petrus op de golven doen ondergaan. Maar mag je daar niet genieten van geld en goed en van je huisje en van je tuintje? Dat mag wel, maar het mag niet je leven beheersen. Het mag niet topprioriteit nummer 1 zijn. Het moet niet, de Jezus hoort de rechtmatige plek te krijgen. Nummer 1 in mijn leven. Hij op nummer 1. Zodat het woord zijn vrucht doet. Dus het gaat hier over het hedonistische hart. Nou, hedonisme wil zeggen genieten als het hoogste goed. Nou, in zo'n tijd leven we toch, als we toch naar de televisie kijken. Als we toch gewoon om ons heen kijken. Nou ja, dat wordt ons nu ontnomen. Maar je ziet, hè, wat dat bij heel veel mensen doet. Je ziet wat dat met heel veel mensen doet. He, er wordt iets van ons afgepakt, onze vrijheid tot genieten wordt ons afgepakt. Alleen wij als christenen kunnen juist daarin schijnen. Door te zeggen, wij zijn anders. Wij vertrouwen erop dat God waakt over zijn woord. Dat ons leven in zijn hand is. Hij op nummer 1 en we gaan achter de Heer Jezus aan. En we verwachten hem uit de hemel. Hij heeft gezegd, wees in geen ding bezorgd en zoek eerst het koninkrijk van God. En het laatste hart, dat is het godvruchtige hart, het hart wat vruchtbaar is. Vers 23. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Het kwartje valt. Hij brengt het, ja, de Heilige Geest brengt het naar zijn hart. Je brengt het zelf naar je hart. Het komt tot de connectie in je hart. En die ook vrucht draagt en voortbrengt de 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Als je Lucas erop naslaat, staat er dat die het woord hoort en in een eerlijk en goed hart bewaart. En daarin volhardt. Nou, dat woord, ja, volharding is al door onze broeder aangegeven. Het komt nu aan op volharding. Maar weet je wat dan zo mooi is? Hoeveel vrucht wil jij voortbrengen? Hoeveel vrucht wil jij dragen? 100%? 60%? Of 30%? Naarmate wij bereid zijn om ons over te geven aan de Heere, naar die mate zullen wij ook vruchtbaar zijn. Kijk, aan de ene kant is God soeverein. Hij bepaalt in een bepaald opzicht de mate. En toch zijn wij ook verantwoordelijk. In hoeverre wij bereid zijn om het woord van God, het evangelie, tot karaktervorming, de blijde boodschap van gelijkvormig worden aan de Heer Jezus. In welke mate verlangen wij ernaar om meer en meer op de Heer Jezus te lijken? Naar de mate dat we onszelf aan Hem overgeven. En zeggen, Heer, doe uw wil in mij. We gaan straks het lied zingen met elkaar. He, van, spreek, o Heer, door uw heilige woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Plant uw woord diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld. Naarmate dat woord in ons woont, we dat woord kennen en daaruit leven, naar die mate worden we gevormd naar het karakterbeeld van de Heer Jezus. Ik sluit af. Hoe is het op dit ogenblik met de conditie van jou en uw hart? Hoe is het geestelijk met je in deze crisistijd? Is daar die bron van levend water? Is daar het verlangen om juist ook in deze tijd op je werkplek te getuigen van Hem en anderen van Hem te vertellen? Of zeg je, ja, het is mat, het is dor. Weet je, dan is de verootmoediging nodig. Alleen ken uw ongerechtigheid, erken uw ongerechtigheid, zegt Jeremia. Ik sluit af met een woord van opwekking. Dat is een boodschap die de Heer mij op mijn hart heeft gegeven voor ons land. Hè? Een boodschap van de noodzaak van opwekking. De opwekking van de gemeente. Maar het gaat over de opwekking in Wales. Corrie ten Boom die gebruikt later het voorbeeld ook. Maar misschien ken je het wel. Hè? Het voorbeeld van de cirkel met het bordkrijt. Er was een voorganger en dat was Gypsy Smith. En die verlangde zo naar een opwekking in zijn gemeente. Naar een geestvervulde gemeente. En overal ging die vraag hoe hij die opwekking kon krijgen. Maar niet bevredigend. Totdat hij op een dag kwam bij een oude man met wit haar, grijs haar. En die man die zegt, ik heb het antwoord. Nou, hij was wel benieuwd. Wat is dat antwoord? Hij zei, nou, en die man die haalde een bordkrijtje uit zijn hand, uit zijn zak. En die geeft dat bordkrijtje aan Gypsy Smith. En die zegt, ga naar je huis toe. Ga naar je studeerkamer. Teken een cirkel op je autovloer. Ga in die cirkel zitten. En zeg dan tegen de Heere, Heere, ik verlang naar een persoonlijke opwekking. Ik verlang naar een opwekking in de gemeente, maar begin bij mij persoonlijk. En ga in die cirkel zitten, vergeet je ouderlingen, vergeet je diakenen, vergeet je vrouw, je kinderen, vergeet iedereen. En zeg gewoon, Heere God, ik ga niet uit deze cirkel voordat ik een ontmoeting heb met u. Dat heeft hij gedaan en er staat ook in het boekje, in verschillende boeken staat geschreven, hij heeft het uitgeroepen. Heere, breek mij, breek mij, breek mij. En de Heere kwam in die cirkel en hij werd aangeraakt en hij zag dat hij met zijn vinger constant naar anderen had gewezen, terwijl de drie vingers naar zichzelf wezen. Hij had onvergevingsgezindheid in zijn hart. Hij had een veroordelende geest. Hij was het probleem. 'S Avonds was er een bidstond. En hij zegt tegen de gemeente, gemeente, ik heb jullie allemaal de schuld gegeven dat wij geen opwekking hebben in de gemeente. Maar God heeft mij gesproken over zonde in mijn leven. Geen grote zonde, maar kleine vossen die de wijn gaat bederven. Ik wil me verootmoedigen voor jullie. Vergeef het mij. Maar toen kwam de een naar de ander naar voren en zegt, nee dominee, u bent niet het probleem, ik ben het probleem. En er brak een opwekking uit. En in die opwekking was Ivan Roberts, een jonge man van 27 jaar. En die werd die avond geraakt en die ging uit. En die had een hele eenzijdige boodschap. Die 100.000 mensen tot bekering bracht. En wat was die eenzijdige boodschap? En daar sluit ik mee af. 1. Zijn daar op dit ogenblik bewuste zonden in jouw leven die tussen God en jou instaan, waarmee je niet wil breken, maar die je aan de hand wil houden? Beleid ze voor de Heere en breek ermee. Dat is het eerste. Het tweede is, is daar onvergevingsgezindheid in je hart naar een broeder of een zuster, naar iemand in jouw omgeving die jij niet kan vergeven? Dat kan niet bestaan. Ik was de afgelopen week was ik ergens in het land bij een evangelist. En die had een tentcampagne gehouden. En hij had met een voorganger samengewerkt. Die notabene in onmin met zijn oudste leefde. En het hele circus ging gewoon door. En hij zei eerlijk, ja, we lopen langs elkaar heen in de gemeente. Moet je indenken, hè? Gewoon kerk, dat is gewoon kerkje spelen. Dan ben je gewoon kerkje aan het spelen. Als je gewoon in onmin leeft met je oudste en je blijft toch als voorganger gewoon preken. Hij had het echt hard aangepakt. Die man die was echt als een wesp gestoken. Is daar bitterheid en wrok in je leven? We hebben net de dood van de Heer Jezus gedacht. Zijn vergevingsgezindheid voor ons. Zouden we dan niet anderen vergeven? Ga naar het kruis en belijd het Heer. Dat is het tweede. Derde is. Is daar op dit ogenblik iets waar God met jou over praat, maar waarin je ongehoorzaam bent? Een opdracht, een taak, een roeping voor je leven. Zodra God met jou over iets praat in jouw leven, dan moet je bereid zijn om onmiddellijk te gehoorzamen. En het laatste, dat is getuig overal vrijmoedig van de Heer Jezus. Neem een hartsbesluit. Heere, ik verlang ernaar om overal vrijmoedig te getuigen over u. Als ik op Marktplaats iets gekocht heb, ik had dat vorige week. Neem een traktaatje mee en met dat je de fiets koopt, zeg je, ik heb nog één cadeautje voor u. Maak het tot een levenshouding om overal vrijmoedig te getuigen van de hoop die in je is. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden. Heere Hemelse Vader, we komen samen in dit lege kerkgebouw voor u, maar u bent hier in ons midden. En u bent door de Heilige Geest thuis in de huiskamers. En als we nadenken over deze tijd, dan zeggen we het is als een kokende pot. We weten niet wat er allemaal voor de deur staat. We weten wel dat het ergens naartoe beweegt. Naar de komst van u, Heer Jezus, op de wolken van de hemel. Maar we weten ook dat Satan als de aap van God altijd alles probeert na te apen. En dat hij weet dat hij nog een korte tijd heeft. En hij zal er alles aan doen om ook zijn rijk te vestigen vlak voor uw komst. En velen zullen erdoor misleid worden. En denken dat u het bent. Totdat het ineens duidelijk is dat u het niet bent. En Heere, u wil ons voorbereiden op moeilijkere tijden. En we weten niet of we met elkaar door die verdrukking en door die moeite heen gaan. Maar we zien het met elkaar dat er onze levensboom geschud wordt. En ik bid, Vader, dat wij staande mogen blijven. U sprak met ons over de conditie van ons hart. En Heere, we erkennen en belijden. Ons hart is arglistig. We kunnen zo makkelijk kiekeboe spelen. We kunnen zo makkelijk een masker opzetten. We kunnen zo makkelijk gewoon meedoen met kerkjes spelen en ondertussen gewoon de kracht kwijt zijn. Dat we gewoon zeggen, ik ervaar niet meer die vervulling met de Heilige Geest. Heren, dan willen we dat vanmiddag erkennen. En zeggen, Heren, ik dank u dat ik opnieuw naar u toe mag komen. Mijn zonde mag belijden. Mijn verslaving bij u mag brengen. Mijn onchristelijke gedrag tegen u mag vertellen. En dan mogen we opnieuw zeggen, Heer Jezus, we drinken uit uw fontein van levend water. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Ja, Heere, ik dank u dat uw bloed ons reinigt. Het is zo'n prachtig beeld hier buiten, die witte sneeuw. Vuile wegen worden erdoor bedekt. Het is een wit laken. Ik dank u voor het bloed, Heer Jezus, dat ons wil reinigen van alle zonden. Create meer clean heart, Heere. Reinig onze hart op dit ogenblik, waar we ook ons bevinden, als we later deze boodschap beluisteren. Maar vul ons dan ook opnieuw met die bovennatuurlijke zalving en kracht. Zodat wij in deze tijd een Maranatengemeente zijn, een opwekkingsgemeente zijn, een overwinningsgemeente zijn. Om te getuigen van Hem die ons heeft lief gehad. Heere, ik dank u dat u dat wil uitwerken in en door ons leven. We prijzen uw grote naam. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar het lied Spreek, o Heer, door uw heilig woord.